We hebben toch een mooie liederen vanuit de opwekking en andere bundels die God groot maken. En ik moest denken bij dat laatste lied, hè, dat Gods heerlijkheid, Gods glorie, aanwezigheid is in ons midden. En natuurlijk, God is almachtig, gaat boven alles uit en hij zendt zijn geest, zijn heerlijkheid en zijn glorie. Maar dat heeft ook wel heel veel met ons te maken. Hè, want wij dragen de Heilige Geest in ons. Hij leeft in ons. God is in ons. En wat stralen wij uit naar onze omgeving? Hoe begroeten wij de Heer? En dan weet ik, dan is hij hier vanmorgen. We hebben de gewoonte, 's ochtends als ze opstaan, dat we elkaar direct begroeten met een kus en goedemorgen wensen. En dan, ja, dan verlang je al naar elkaar dat het een goede dag is. En voor die tijd dan, als ik wakker word en ik hoor Marjolein al naar de badkamer gaan, dan zeg ik, dank u wel Heer, dat we weer goed geslapen hebben, dat u in mijn leven aanwezig bent. En ik moest altijd aan Betty Hinn denken, die zegt van, het eerste wat ik doe, 's ochtends als ik wakker word, zeggen, welkom Heilige Geest, welkom in mijn leven, welkom dat je bij me bent vandaag, dat je me zegent en aanraakt. En denk, dat is de heerlijkheid van God, die is bij jou en bij mij, hier in ons midden. Heeft niks met de boodschap te maken, maar ik vind dat gewoon, God is zo. En hoe meer we daar bewust van worden, hoe meer je hart daarvoor openstelt, ga je dat ook merken. Merken, voelbaar, tastbaar in ons midden. En je hebt soms van die mensen, als je een feestje hebt, of een verjaardag, of iets anders, en die persoon komt binnen, dan merk je dat, hè? Sommige personen hebben dat. Die hebben een persoonlijkheid dat er gelijk iets gebeurt, dat ze alle aandacht trekken. Nou, zo moet het ook zijn met de Heilige Geest vanmorgen, dat hij de aandacht trekt van ons naar hem toe. Ik had toch gelijk, ik heb er recht op. Dat staat hierboven. Dat is mooi, hè? Ja. Maar vaak, en dan wijs ik ook naar mezelf, menen wij recht op dingen te hebben, aanspraak te maken op iets. We hebben gelijk, we mogen het opeisen, we mogen vragen. Soms willen we ook wel voldoening. En ik dacht van ja, heel vaak is dat ook zo. Klopt dat wel? We hebben recht op iets, we hebben aanspraak, we hebben gelijk als we met bepaalde dingen een mening hebben of iets gelezen of gezien of gehoord hebben. Maar mijn vraag was, neemt dat altijd dat weg waar je recht op had, niet hebt gekregen, de pijn die je daarvan hebt of het gemis, neemt die voldoening, dat recht, dat weg? Is dat voldoende om je leven weer op de weg te krijgen of dat rust te geven? Of zijn er andere dingen voor nodig? En ik moest denken aan een verhaal. Ik heb hier, nou heel lang geleden, werd er hier eens over gesproken en dat is altijd blijven hangen. En een tijdje geleden sprak ik Margot, de vrouw van Wouter, en die had dat ook gehoord. En we begonnen er allebei over datzelfde thema. Ik had toch gelijk, ik had er recht op. En ik ga even met u lezen, nou even, het is best wel een heel stukje. En dat is een verhaal, dat kent geen gelukkig einde. Het is eigenlijk een soort drama als je het leest. En dit verhaal kent alleen maar verliezers. En dat is het verhaal van Amnon en Tamar. U kent het misschien wel. Je vindt het in 2 Samuel hoofdstuk 13. En ik wil het eerste gedeelte toch met u lezen. Het is best wel een lang stuk. Maar om even inkijk te krijgen in het verhaal. In de gebeurtenissen. Want het staat ook zomaar in het boek Samuel. Ineens daartussen. Hoofdstuk 13 vers 1. Dan staat daar in. Daarna gebeurde het volgende. Dus blijkbaar is het toch wel heel belangrijk dat God dit noemt. Absalom, de zoon van David, had een bekoorlijke zuster, Tamar geheten. En Amnon, de zoon van David, kreeg haar lief. Amnon leed er zo onder dat hij er ziek van werd om de wille van zijn zuster. Want zij was een maagd en het leek Amnon onmogelijk haar iets aan te doen. Nu had Amnon een vriend, Jonadab geheten, de zoon van Sima, de broeder van David. En Jonadab was een zeer schrander of een slim of een man. En deze zei tot hem, waarom, o koningszoon, ziet gij er elke morgen zo bedrukt uit? Zat gij het niet mij niet meedelen? En Amnon zei tot hem, ik heb Tamar, de zuster van mijn broeder Absalom, lief. Toen zei Jonadab tot hem, leg u te bed en houd u ziek. Wanneer uw vader u dan komt bezoeken, dan moet gij tot hem zeggen, laat toch mijn zuster Tamar komen om mij te eten te geven. Als zij dan voor mijn ogen het voedsel bereidt, zodat ik het zien kan, dan zal ik dat uit haar hand eten. List en bedrog. Daarop ging Amnon te bed liggen en hield zich ziek. Toen de koning hem had kwam bezoeken, zei Amnon tot de koning, laat toch mijn zuster Tamar komen om voor mijn ogen een paar koeken te bakken, die ik uit haar hand eten. Toen zond David aan Tamar in het paleis de boodschap, ga naar het huis van uw broeder Amnon en bereid hem voedsel. Toen ging Tamar naar het huis van haar broeder, die te bed lag. Zij nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken van en bakte ze. Daarop nam zij de pan en diende ze voor hem op. Maar Amnon weigerde te eten en zei, laat iedereen weggaan. Toen ging iedereen bij hem weg. Daarop zei Amnon tot Tamar, breng mij het eten in de slaapkamer, opdat ik het uit uw hand eet. En Tamar nam de koeken die zij bereid had en bracht die aan haar broeder Amnon in de slaapkamer. Toen zij hem het eten aanreikte, greep hij haar vast en zei tot haar, kom bij me liggen, mijn zuster. Maar zij zeide tot hem, nee, mijn broeder, oneer mij niet, want zoiets doet men niet in Israël. Doe toch niet zulk een schandelijke dwaasheid. En ik, waarheen zou ik met mijn schande gaan? En gij zou in Israël voor een dwaas gehouden worden. Nu dan, spreek toch met de koning, want hij zal u mij niet weigeren. Amnon wilde echter niet naar haar luisteren, maar overweldigde haar, onteerde en verkrachtte haar. Daarna kreeg Amnon een zeer grote afkeer van haar. Ja, de afkeer die hij tegen haar kreeg was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. En Amnon zei tot haar, sta op, ga weg. Toen sprak zij tot hem met het oog op dit grote kwaad. Mij wegzenden is erger dan het andere dat gij mij aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht die hem bediende en zei, breng ze bij mij vandaan, naar buiten, en grendel de deur achter haar. Zij nu droeg een pronkgewaad, want in zulke lange gewaden gingen de dochters van de koning, zolang zij maagden waren, gekleed. En zijn dienaar bracht haar naar buiten en grendelde de deur achter haar. Toen strooide Tamar as op haar hoofd, scheurde het pronkgewaad dat ze droeg en legde haar hand op haar hoofd en ging al jammerend heen. En haar broeder Absalom zei tot haar, heeft uw broeder Amnon omgang met u gehad? Nu dan, mijn zuster, zwijg erover. Hij is uw broeder, trek u dit niet te zeer aan. En Tamar ging in het huis van haar broeder Absalom wonen, als een eenzame. Toen de koning David dit alles hoorde, werd hij zeer toornig. Absalom sprak echter met Amnon nog ten kwade, nog ten goede. Maar Absalom haatte Amnon, omdat hij zijn zuster Tamar onteerd had. Tot zover. Wat een verhaal eigenlijk. Ja, dan weten we wel dat in die tijd David heel veel vrouwen had, dus dat waren allemaal wel een soort halfzusters en halfbroers. In deze tijd in uw leven zal dat wel heel wat anders zijn. Want uiteindelijk lezen we als Amnon gewoon om de hand van zijn halfzuster gevraagd had, waarschijnlijk had hij met haar mogen trouwen. Nou, wat we eerder hebben geleerd is dat die meisjes dan zo'n 15, 16 jaar zouden zijn geweest. Dus het was vreselijk wat hier gebeurde. En eigenlijk was het allemaal door de lust die Amnon aandreef. Zijn begeerte naar iets werd zo groot dat hij daar een list voor gebruikte om zijn halfzuster in zijn slaapkamer te krijgen. En Dan gebeurt het vreselijke. Hij vergrijpt zich aan haar, maar wat nog erger is, hij zendt haar ook weg. Zijn lust, zijn liefde die hij dacht voor haar te hebben we gelezen, werd haat. En de haat naar zijn halfzus was nog groter dan de liefde die hij voor haar had. Hoe gevaarlijk is lust en een verlangen naar bepaalde dingen? Dat kan je zo op het verkeerde pad brengen. Het is zo moeilijk om daar soms mee om te gaan. De verlangens die we in ons hart hebben. Een leuk verhaaltje was van een jongetje dat iedere dag naar school langs een winkel liep en daar een heel leuk fluitje in de etalage zag. En hij had gedacht, dat fluitje, als ik een keer wat meer centjes heb, ga ik dat fluitje kopen. Nou, uiteindelijk kreeg hij van zijn opa wat geld. En het eerste wat hij deed, die winkel in dat fluitje kopen. En op weg naar huis had hij er een paar keer op geblazen. En uiteindelijk dacht hij, wat een flutding is het eigenlijk. En hij gooide het weg. Zijn ogen hadden zich zo gericht op dat fluitje. En eindelijk was het niets. En we zien hier eigenlijk wat er gebeurt. En weet u wat, als we naar Deuteronomium kijken, op verkrachting staat doodstraf. Staat doodstraf. En er wordt nog wel iets gezegd hoe de vrouw moest reageren. Nou, we lezen dat ze het niet wilde. Alleen niemand kon haar horen. Maar er stond de doodstraf op. Of uiteindelijk, als ze maagd was, 50 zilverstukken en dan moest je alsnog haar nemen als je vrouw. Maar dit alles had Amnon niet gedaan. Hij zond haar weg. En ook Absalom zei van rust maar, zeg er maar niks over. En dit jonge meisje verpieterde de rest van haar leven weg in het huis van Absalom. Maar er was nog iemand die had zijn plicht verzuimd. En wie was dat? David, ja. David was de koning. En hij had ervan gehoord en staat wel, ja, hij werd heel erg boos. Maar David deed niets. Hij ging niet eens zijn dochter troosten. We lezen nergens dat hij naar Tamar toe gaat en haar troost. En vertroost als een vader. En wat hij had moeten doen, hij had en of de doodstraf over zijn zoon Amnon moeten uitspreken. Of hij had hem die boete op moeten leggen. Maar David deed niets. Er was wel wrok en bitterheid in zijn hart opgekomen, maar hij deed niets. En soms is dat blindheid van onze ouders ook. Hè? We zijn genoeg bij scholen betrokken geweest en er gebeuren soms dingen. En als je dan de ouders op aanspreekt, dan was het altijd, nee, mijn zoon, mijn dochter doet dat niet. Hè? Terwijl het zo duidelijk is. Je moet er zelf ook al voor oppassen. Maar we zijn soms zo blind en David wilde dit eigenlijk ook niet zien, wat hier allemaal in zijn gezin afspeelde. Maar Davids plichtsverzuim leidde dat Amnon eigen rechter werd. Absalom werd eigen rechter. Absalom had een haat opgebouwd naar zijn broer. En als je verschillende vertalingen leest, dan staat dat er ook net weer iets anders als in deze vertaling. Ze zwijgden, maar ze gingen ook niet om met elkaar. Maar iets in het leven van Absalom had iets geraakt en er was een bitterheid, er was een haat gekomen naar zijn broer Amnon. En 2 jaar later is er een schaapscheerdersfeest. En Absalom had een plan. Nodig mijn vader, koning David uit en al mijn broers. En dan ga ik laten zien wat David had moeten doen. Maar David kwam niet. Wel zijn broers. En uiteindelijk gaf Absalom zijn bediende opdracht om Amnon te doden. En dat gebeurde ook. Want hij zei, dat recht heb ik. Amnon had eigenlijk moeten sterven. Weet je wat zo verdrietig is? Als je de naam Absalom in het Hebreeuws ziet, dan is het Afshalom. Dan betekent vader van de vrede. Nou, de vrede was bij Absalom geroofd. Er was bitterheid, er was haat. En het had zich opgekropt 2 jaar lang. En nu had hij zijn kans. Weet je, en het ging eigenlijk helemaal niet meer om zijn zuster. Maar het ging om wat in hem leefde. Zijn zuster was weggestopt, daar lees je niets meer van. Maar het was bij hem iets geworden, wat leidde tot de dood van zijn broer. En die strijd gaat alsmaar verder, tussen hem en David, want het was niet genoeg. Hij had eigenlijk willen laten zien aan David, kijk, als je erbij was geweest, koning David, dan had je gezien, dit had je met je zoon moeten doen. Dit heb jij nagelaten. En uiteindelijk groeit dit, deze haat, deze bitterheid van Absalom ook naar zijn vader. Als we het verhaal lezen, dan gaat het verder dat hij ook de macht wil grijpen. En dat hij ook David wil verslaan, zijn eigen vader. En er gebeuren van allerlei dingen. Het is net goede tijden, slechte tijden, allerlei intriges. En dan eindig je meestal met een cliffhanger. En dan gaat het volgende seizoen weer verder, maar in dit geval niet. De enige cliffhanger is uiteindelijk dat Absalom moet vluchten. En Absalom is een prachtige man met een geweldige bos haar. Lijkt een beetje op mij. En hij zit op een paard. En hij vlucht en zijn mooie bos haren blijven in een boom hangen. En Absalom hangt tussen hemel en aarde. In een boom, ja. Ja. En uiteindelijk wordt hij doorboord en gedood. En als we nog wat verder lezen, maar dat zou allemaal te lang worden, dan betreft het al lang niet meer Absalom. Want dat was een heel familiegebeuren. En we lezen dat er ruim 20.000 Israëlieten het leven verliezen door de haat, door de bitterheid van Absalom. Wat een gevolg, van wat in één persoon is gaan groeien. Een heel verdrietig verhaal eigenlijk, want er zijn geen winnaars. Uiteindelijk komt David wel weer op de troon, hij komt weer terug en alles wordt weer hersteld. Maar zoveel doden, 2 zonen kwijt, een dochter die haar leven niet meer op kan pakken. Er zijn geen winnaars in dit verhaal. Maar we kunnen er denk ik wel iets uit leren. Hoe omstandigheden, hoe dingen gebeuren. En wij hebben een krant en daar lees je allerlei dingen soms van wat er met mensen gebeurt. Vreselijke misdaden. Maar dan lees je ook vaak dat de nabestaanden van een geliefde of van een slachtoffer, hoe zij uit zijn op voldoening. En natuurlijk, gerechtigheid moet er zijn, hè? Daders moeten gestraft worden, laat dat zeker zijn, en daar is de wet ook voor. Maar weet je, ook die wet is soms heel onrechtvaardig. En soms kan de wet ook helemaal niets doen. Misschien heeft u wel eens verhaal gehoord van die 2 jongens op een brommer die iemand doodreden. En ze bleven allebei ontkennen. Maar omdat ze beide niet schuld bekenden, konden ze ook niet een dader aanwijzen. Terwijl het heel duidelijk was. Maar dat was de maas in de wet, waardoor deze jongens niet veroordeeld konden worden. En als ze veroordeeld worden, vinden we ook altijd, zeker de nabestaanden, de straf te laag. Verkeersboetes vinden we altijd te hoog, maar andere straffen vinden we vaak te laag. Hè? Ik vind in ieder geval verkeersboetes al te hoog. Maar goed. Maar zo zitten we wel in elkaar. En wat is dan rechtvaardigheid? Wat doet het met jou en met mij als ons iets is aangedaan? Hoe ga je daarmee om? Ik moest een beetje denken aan mijn eigen verhaal. Dat is nu zo'n 3,5 jaar geleden. U weet dat ik naast mijn werk hier als voorganger ook bij een bedrijf werkte. Ruim 39 jaar. En op een gegeven moment, na 39 jaar, net voor kerst, kwam de boodschap, we hebben je niet meer nodig. U heeft het misschien al eerder gehoord. En als het ware kon ik door de achterdeur met nog een paar andere mensen, die we een beetje ouder waren, konden we verdwijnen. En dat was het. En normaal gesproken zou je recht hebben op een, na zoveel jaar arbeidsverleden, op een aardige afkoopsom. Maar goed, je moet dan wel de wet mee hebben. En de wet was zo dat het op financiële grond kon worden aangetoond dat we gewoon weg moesten. Terwijl hij aan de ene kant recht had op een flinke som geld. Ik heb nog wel geprobeerd om via advocaat te kijken wat is mogelijk. Maar uiteindelijk ging dat gewoon niet lukken. En er was geen afscheidspremie. Het was gewoon einde verhaal. Ja. Weet je, na 38, 39 jaar hakt dat er best wel in. Ook bij je voorganger hoor. Hakt dat erin. En dat moet je een plaats geven. En weet je, de eerste reactie is dan, want het ging niet goed met het bedrijf. En de eerste reactie was van, laat ze dan maar lekker failliet gaan. Ja. Menselijke reactie, hè? Ik niks, zij niks. Heel menselijk toch? Ja. Maar ik dacht van, oh Adrie, dat moet je niet. Want al die jonge collega's met die gezinnen en kinderen en een huur en een hypotheek, dat kan je niet maken. Ga het nou maar zegenen. En dat deed zeer hoor. Dat doet zeer. Als je er langs rijdt, want het bedrijf zit vlakbij de snelweg waar ik heel vaak langskom en dan zie ik dat bord en dan denk ik, En dat heeft best wel even geduurd. Ik moest het toch iedere keer weer bij God brengen. Iedere keer weer bij God. En een paar weken geleden sprak ik iemand die er nog steeds werkt. Heel fijn voor hem. En hij zei, nou, het gaat eigenlijk nog helemaal niet zo goed met het bedrijf. Ja, het draait nog. Hij zegt maar, alle goede monteurs, nu het beter gaat, die zijn ook verdwenen. Want die hadden er ook genoeg van. En die hadden nu de kans om bij een ander bedrijf te komen. En dan moet je oppassen na 3,5 jaar dat je niet denkt van yes. Dus ergens in je onderbuik, weet je wel, zit nog dat gevoel. Nee, ja, jammer, maar het was te verwachten. En iedere keer weer, Marjolein kan dat beamen, we praten soms over, moet ik ze vergeven. En hoop ik dat het ze goed gaat. Want God heeft mij een veel betere baan gegeven. En dan kan ik eigenlijk doen. Ik heb een betere plek, met meer rust en veel meer voldoening in wat ik nu mag doen. Ik denk, dat is onze God. Dat is onze God. Maar teleurstelling, pijn, dat kan zoveel met je doen als je dat naar Amnon droeg, dat uiteindelijk, voordat hij stierf, 11 jaar met hem mee, de haat ook naar zijn vader. En dat maakte een verbitterd mens van hem. En natuurlijk, wij gaan geen, hoop ik niet, dat u een moord gaat beramen of dat soort dingen. Maar de woorden die we ook spreken, we hebben op de kring het boekje van Wim Hogendijk gedaan, en er stond op een gegeven moment een stukje in, dat je ook geestelijk iemand kan doden. Woorden die jij en ik spreken, negatieve dingen over een bedrijf, andere mensen, en dat doe je niet vanuit, omdat je om iemand geeft, maar dat doe je vanuit je emoties, je boosheid. Weet je, wat ik vaak ook dan lees, dat die mensen uiteindelijk helemaal geen voldoening krijgen. Hoe hoog de straf ook is van die ander. Ze komen dan helemaal niet toe aan een verwerking van hun verdriet. Want als er uiteindelijk een veroordeling is, zeggen ze, ja, nu kan ik verder met mijn leven. Ik vind dat zo verdrietig. Want stel dat de dader niet meer leeft, of dat het 20 jaar duurt. Hoe lang duurt dat niet met holheden bijvoorbeeld, zo'n proces? Jaren en jaren. En al die tijd ligt je leven stil. Kijk, pak je je leven niet op. En dat is zo verdrietig, zo jammer. Hoe lastig is het en hoe waar is het als de Bijbel zegt, dat God zegt, mij komt de wraak toe. God staat boven alles. En dat is ook zo. God komt wel klaar met deze mensen. God komt er wel klaar mee. Een christen echtpaar die de daden vergaf, die de man was invalide en een van hun ongeboren kind overleed, omdat hij vol achter in een auto reed. En ze hadden deze man vergeven. En weet je wat de krant schreef? Die mensen sporen niet, stond er in het AD. Die mensen, dat kan niet, het is belachelijk. Hoe kan je die mensen vergeven. Maar zij schreven, ja, maar wij willen verder leven. We willen verder met ons leven, we willen verder op de toekomst richten. Maar voor de wereld is dat een dwaasheid, als je dat zo zegt. God komt de vraag toe, God komt wel klaar met die mensen. Is het niet, je hebt natuurlijk mensen die heel gewetenloos zijn, maar ik heb een collega gehad die iets vreselijks gedaan heeft en ik heb hem later gesproken. Toen kwam hij terug uit de gevangenis en zei, en nu begint mijn straf. Nu begint mijn straf. Mijn dochters die me niet meer willen zien. Mijn schoonfamilie die me niet raken. Diverse collega's die me niet meer spreken. Nu begint mijn straf. Daar zit ik veilig opgeborgen. Maar nu ik weer terug ben in de maatschappij. Dus die daders, dat doet God wel iets mee. Hebreeën 12, vers 15 zegt, zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid ook velen besmet. Een andere vertaling zegt, zie toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Zodat de wortel van bitterheid niet opschiet. Zodat velen ook daardoor bedoezeld worden, bezoedeld worden. Droef de Heilige Geest niet uit. Doe weg bitterheid, gramschap, toorn, getier uit uw midden. Dat is het nieuwe leven wat wij in Christus Jezus ontvangen hebben. Absalom was een prins, een gezalfde. Maar hij verloor alles door dat wat er plaatsvond in zijn leven. Wij zijn kinderen van God. En laat de bitterheid, de onvergevingsgezindheid niet je vreugde roven. Dat die zalving, want we zijn koningskinderen, niet van je wijken. Doordat dit een wortel mag krijgen in jouw leven. Richt je ook niet op mensen. Want Absalom, die had gedacht, David gaat dit wel rechtzetten. Maar David deed het niet. Soms zijn we ook zo op mensen gericht. En die stellen ons dan teleur. En dan haken we af. Maar wees God gericht. Wees God gericht. Er zijn zoveel voorbeelden. Kijk maar eens naar koning Saul. Die werd ook verbitterd en de geest week van hem. En David was dan zijn schoonzoon en hij wilde hem zelf doden. En links voor ons een waarschuwing om dat wat jou overkomen is, wat er in je leven gebeurd is, waar je mee worstelt, laat die wortel niet opkomen. Maar ruk hem uit, staat er ergens anders. Ruk hem uit. Breng het bij de Heer. Schreeuw het uit, desnoods. Alleen Hij kan ons daarvan vrijmaken. Hij kan ons die heling geven, dat wat we nodig hebben. Ja, misschien heb je wel recht op allerlei dingen. En ik weet niet wat jullie allemaal is overkomen. Sommige verhalen ken ik, andere niet. En soms hebben we recht op dingen, hebben we gelijk. Maar soms moeten we ook gewoon de minste zijn. Jezus had gelijk. Hij stond in zijn recht. En we hebben het net gezongen, en ik had het opgeschreven. In Matthäus 6, vers 12. En vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren. En een andere vertaling zegt, leid ons niet in verzoeking, maar daar staat, leid ons om de verzoeking heen. Ik denk als we vergeven, dan is die verzoeking ook veel verder weg, die misleiding, die afleiding, dan dat wij met die wortel blijven lopen. Als ik dat had blijven voeden, dan had ik misschien wel iedere dag, als ik er nu langskom, iets verwensend geroepen naar het bedrijf. Of ze hebben twee van die hele mooie poppen bij de opening, beelden gemaakt. He, die een elektricien en een loodgieter uitbeelden. Nou, dan had ik misschien wel die koppen eraf geslagen. He? Een kopje kleiner maken. Nee, maar dat gevoel krijg je. Ik had gelijk, Absalom had gelijk. Hij had ook het recht namens zijn vader. Maar waar bracht het hem? Uiteindelijk werd het zijn dood. Weet u? God heeft alle recht. God heeft toch gelijk? God heeft toch gelijk dat wij zondaars zijn? Dat wij eigenlijk straf verdienen? Wat zegt die tekst uit Romeinen 3? Ieder heeft het... Ja? Ja. God heeft alle recht om ons af te wijzen. God heeft alle recht. We hebben alle de dood verdiend. Romeinen 3, vers 21 tot 23. Hij heeft de wet buiten werking gesteld. Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijkheid. Zonder zijn heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd, louter en alleen door zijn goedheid, door zijn genade. Door de bevrijding die hij gebracht heeft in Christus Jezus. God had toch gelijk voor jou en mij? En Jezus hing aan het kruis. En wat zei hij? Ze weten niet wat ze doen. Ja. En dan zeggen we, ja, maar dat was Jezus. Wat zei Stefanus toen hij gestenigd werd? Dezelfde woorden die Jezus sprak. En Stefanus was een mens, zoals jij en ik. De bitterheid, de strijd, je gelijk. Misschien moeten we het wel eens opgeven. En dat kost je wel wat, hè? Ik sta hier niet een goedkoop verhaaltje te vertellen. Want soms worden mensen dingen aangedaan, dan denk ik, oh, hoe kan je verder leven? Hoe kan je verder leven zonder dat? Maar wij als kinderen van God, wij kunnen naar hem toe gaan. En hij raakt je aan in het diepste van je hart, in het diepste van je ziel, wil hij jou daarvan genezen. Maar je moet het wel bij hem brengen. Ik denk dat je wel moet zeggen, Heer, dit is alle pijn, dit is alle boosheid, dit is alle haat, wat het dan ook is in je leven. Neemt u het van mij weg. Ik wil vergeven, ik wil uw genade ontvangen, want het heeft u alles gekost. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zegt Jezus, beeld van het avondmaal wat we met elkaar willen gaan vieren, dan heb je deel aan het nieuwe leven van Jezus. En in brood en wijn, in de kracht van zijn bloed, is herstel, is vernieuwing, is leven. Dat mogen we ontvangen. Titus 2 vers 11 zegt, de genade Gods is verschenen voor jou en mij, heilbrengend. Lieve broers en zussen, hij wil dat doen in jou en mijn leven. Hij wil dat doen. Hij wil jouw pijn, hij wil je boosheid, hij wil je verdriet, wat dan ook. Je onzekerheid, je strijd. Hij wil dat van je afnemen. Hij wil daarin komen. Hij wil genezing brengen. Zodat je verder kunt met je leven. Maar dat houdt in wel loslaten. Loslaten en het brengen bij Jezus. En niet weglopen met hetzelfde pakketje. Wat wel eens vaker uitgebeeld is in een tas met stenen of iets anders. Maria vertelde dat laatst nog. Ja. Nee, laat het bij God. En als morgen de pijn weer opkomt, dan zeg je, Heer, het doet weer zeer. Ik kom het weer bij u brengen. En overmorgen weer. En de dag daarna weer. En dan zul je merken dat op een gegeven moment, hé, vandaag niet. En overmorgen ook niet. Wat waarvan ik overtuigd ben is dat God in jou iets bijzonders wil doen. Zullen we bidden samen? Vader, dank u wel dat dit verhaal ons tot voorbeeld mag zijn hier. Dat dingen die ons overkomen, zelfs al staan we in ons recht... Hebben we er recht op? Hebben we gelijk? Soms dingen die we horen of lezen of een mening die we hebben. Heer, en als dat niet vervuld wordt, die gedachte. Heer, dat het iets in ons wordt wat groeit tot bitterheid, haat of verwensingen of groot verdriet. Een diepe pijn in onze ziel. Heer, maar vanmorgen willen we ervan leren dat we het uit mogen roepen naar u. Heer, ook op dit moment, Heer, wel een moment nemen voordat we het avondmaal gaan vieren. Heer, dat u de prijs betaald hebt. Het is volbracht. We mogen komen, het kruis van Jezus. We mogen brood en wijn eten en drinken. Omdat u zegt, gedenk dat. Denk aan mij wat ik voor jullie heb gedaan. Ik ben gekomen dat jullie leven hebben en overvloed. Het leven wat u had. Vader, op dit moment bid ik u met u, door uw Heilige Geest. Mensen die hier vanmorgen zijn, misschien met een diep verdriet of een pijn of een boosheid of een onbegrip in hun hart hebben. Vader, ik bid u door de Heilige Geest om dit moment mijn broeder en zuster aan te raken. Heer, wat u bent in ons midden met uw heerlijkheid en uw glorie. En ieder weet waarmee die worstelt. Ieder kent ook misschien wel iemand die dichtbij hem staat, die hier vanmorgen niet is, die daarmee worstelt. Het mag ook ons gebed zijn dat die persoon aangeraakt wordt. Dat u de angst wegneemt, de zorg, de bezorgdheid. Heer, u bent bij machten boven bidden en denken uit te werken en ons aan te raken.